Een van de problemen waar men tegenop loopt bij de bestudering van de Bijbel is het gebrek aan kennis van bepaalde Bijbelse begrippen. En zoals onze broeder zojuist in inleidende woorden reeds suggereerde, een van de problemen is dus het begrip Israël. Blijft problematisch, omdat nou eenmaal er nog velen zijn trouwens die zich met de naam Israël laten benoemen, laten aanduiden, terwijl dat volstrekt onterecht is, om meerdere redenen. En dat er meerdere redenen zijn, dat is omdat de naam, of de titel eigenlijk, van Israël ook in de Bijbel op verschillende niveaus gebruikt wordt. Dat maakt het lastig. Dat betekent dus ook dat wij de term eigenlijk gewoon in de Bijbel moeten laten staan en gebruiken binnen een context waarin de Bijbel het ook gebruikt. Dat is lastig, dat geef ik meteen toe, maar het went vanzelf. En dat geldt niet alleen voor het begrip Israël, maar het geldt voor vele andere dingen ook. Je leert in de praktijk bij het lezen van de Bijbel wat woorden betekenen. Daar is ook een algemene regel voor. Die regel is, als ik hem gewoon zwart-wit u voorhoud, en die regel is dat een woord überhaupt niks betekent, tenzij dan dat het gebruikt wordt in een zin, dat wil zeggen in één context. Een woord in een woordenboek betekent niks. Er staat één woord, wat moet je ermee? Kun je niks mee. En het woordenboek er wat over moet zeggen, een goed woordenboek bedoel ik, dan krijg je dus een stel zinnen aangereikt waarin de betekenis van zo'n woord geïllustreerd wordt. En ook de verschillende toepassingen van zo'n begrip. Dat is nou helemaal zo. Ik kan er ook niks aan doen. En zo is het met zoveel Bijbelse ideeën, gedachten enzovoorts. Dat geldt voor heel wat zaken. Zoals bijvoorbeeld een begrip als eerstgeborene. Als je niet oplet, zal ik maar zeggen, betekent eerstgeborene dat het aanduiding heeft van iemand die als eerste werd geboren. Nou moet ik u zeggen dat niemand van ons als eerste is geboren, dus dan zijn we gauw klaar. Toch, we waren er altijd al voor ons. En ik bedoel niet Adam, want die is niet geboren, dat weet u waarschijnlijk ook, hè. Die is geschapen, sorry. Maar ja, in ieder geval uit de stof van de aardbodem opgedaan enzovoorts. Maar het woord krijgt een betekenis in de Bijbel die nauwelijks iets van doen heeft met eerste en ook nauwelijks iets van doen heeft met geboorte. Want het gaat niet om geboorte en het gaat ook niet om de chronologische volgorde. En voor zover het iets van doen heeft met een volgorde, is het een hiërarchische volgorde. Waarvan ik dan altijd spottend zeg dat wij hiërarchie natuurlijk al jaren geleden hebben afgeschaft. En daar ga ik maar verder niks over zeggen, maar het betekent dat wij moeite hebben met dat soort begrippen. Dat geldt ook voor iets als zoonstelling, want dat woord, dat heb u natuurlijk nog nooit gelezen in uw Bijbel. Want u weet dat ik het u verboden heb om iets anders te lezen dan de Statenvertaling. En dan niet zeggen, oh, wordt het anders vertaald in andere Bijbelvertalingen? Dan moet ik u zeggen, dat weet ik niet, want ik lees ze ook niet. Tenminste, hoofdcellen. Maar wij kennen het begrip zoonstelling, kennen wij uit Romeinen 8 en 9, waar het een paar keer genoemd wordt. Ik meen 3 keer. Als zo uit het hoofd, want dat weet ik niet helemaal precies. Daar staat namelijk in Romeinen hoofdstuk 8, vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Dat is slavernij. Dienstbaarheid is slavernij. Hebt u ooit het woord slavernij gelezen in uw Bijbel? Nou dan. Dienstbaarheid, dat is het. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid, wederom tot vrezen, Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Want dat staat er, dat weet u langzamerhand. Dat heb je of in uw Bijbel, of in uw gedachten, of in allebei al lang veranderd. Hè? Dat weet u, hè. Er staat niet kinderen, ook niet aanneming. Er staat stelling en zonen. In één woord, zoonstelling. De geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba, Vader. De retorische vraag luidt, waarom staat er Abba? Want dat is geen Nederlands. En het antwoord is omdat in het Grieks, want dit is Grieks van huis uit, de tekst, de brief, staat ook Abba, maar dat is Hebreeuws. Zodat de vraag is, waarom moet het Hebreeuwse woord voor vader hier tussen? Want daarna wordt het toch meteen afgelost door het Griekse en dus netjes vertaald het Nederlandse woord vader. Waarom staat er Abba tussen? Het is maar één antwoord op, hè? Omdat we bij dat begrip zoon en vader, maar ja, het woord zoon is al in de vertaling verdwenen helaas, maar bij het woord zoon en vader, wat gerelateerde begrippen zijn, moeten wij niet denken aan wat waarschijnlijk de Grieken eronder verstaan, of wat we wellicht de Groningers eronder verstaan, mocht dat wat anders wezen, maar wat het Hebreeuws daaronder verstaat. En iets als zoonstelling herkennen wij in het Oude Testament, want Hebreeuws is Oude Testament en Oude Testament is Hebreeuws. Het begrip zoonstelling kennen wij daar uit het boek Genesis in de eerste plaats, waar het een van de hoofdthema's is in het boek. Namelijk, het gaat om wat wij noemen dan in ons jargon weer de aanstelling in het eerstgeboorterecht. De vererving, de zoonstelling, vererving, van wat wij dan noemen het eerstgeboorterecht. En ik zei u al, eerste komt niet voor, nou eerste soms wel, maar dan gaat het over eerstelingen in de vertaling. En zoon komt in de uitdrukking ook niet voor, het is één vaste term, begoer. Ik ga het niet uitleggen, maar het heeft iets van doen met heerschappij. Het heeft van doen met zegeningen, begoer. En het heeft van doen met isolatie, met apartzetting. Dat laat zich raden, want iemand die tot eerst geboren wordt aangesteld, neemt daardoor een aparte positie in. En ik weet niet hoe snel u bent en wat u weet, maar als over de positie van Jozef gesproken wordt in Deuteronomium al, dan heet hij de afgezonderde zijner broederen. Dat kan best betekenen dat hij ook ergens afgezonderd leeft, op een eiland in de zee of zoiets, of overzee afgezonderd, dat kan best. Maar de term is ontleend aan het eerstgeboorterecht, begoor. Dat wil zeggen, in een bijzondere positie geplaatst en daarmee hoger. Want de eerstgeborene is degene met de rechten, de titels, de verplichtingen en wat iets meer zij. Het is een ambt eigenlijk. Dat weten wij zeker, omdat in het Oude Testament, in Numeri wordt geregeld dat de eerstgeborenen van Israël in hun positie vervangen worden door de priesters. Eén op één. Voor dat doel worden ze dan ook geteld. Kent u dat nog? Hebben jullie dat ons gelezen? U leest toch de Bijbel aan tafel, na alle drie maaltijden per dag en dan aan tafel drie hoofdstukken per dag? Nee? Stille tijd dan? Weet ik het. Ja, dan kom je dat soort schriftgedeelten tegen. En daar staat het dan. Dan worden ze geteld. Het aantal ben ik vergeten. En dan klopt het niet helemaal. Er zijn er een paar te veel van de een en te weinig van de ander. En dat wordt dan financieel uitbetaald, zal ik maar zeggen. Wordt dat vereffend. Maar het betekent dat de functie van priester eigenlijk en oorspronkelijk de functie is van de eerstgeborene. Of andersom, je kunt ook zeggen, de eerstgeborene is per definitie nu een priester. Dat wil zeggen iemand aan wie het woord Gods is toebetrouwd. En het woord voor priester is weer kohen. Dat is Hebreeuws, maar dat betekent eigenlijk ook alleen maar een beambte. Iemand die een verantwoordelijke positie inneemt, die verantwoordelijkheid draagt. Maar gaat mij nu even om het begrip aanstelling tot zonen. We hebben ontvangen de geest der zoonstelling. En daarna staat er dat wij, Romeinen 8 vers 23, wij verwachten de zoonstelling. En dan citeer ik uit mijn hoofd en in de gauwigheid Johannes. Johannes zegt, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard, zegt de vertaling. Verschenen zou beter geweest zijn ter onderscheiding. Maar vooruit. Nu zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet verschenen, zichtbaar gemaakt. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard, zal worden in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen wezen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zijn kinderen Gods en wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Als u de moeite mee hebt, dat is. Er waren tweelingen, want zo staat het er in haar buik. En ze kreeg dus twee kindertjes van het mannelijk geslacht. Ze hadden toen nog geen genderproblemen. En ze mocht ook niet zelf uitmaken, wel toen nog. Hè. Maar het waren twee jongens, zullen we maar zeggen dan. En die waren onderweg naar hun zoonstelling. Al had de Heer al verklapt eigenlijk hoe het zou gaan. Namelijk dat de meerdere zou de mindere dienen. Onder het motto Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Maar dat staat pas in Malachi. Maar er zijn er twee en de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen de mindere, dat wil zeggen de laatste, de tweede in dat geval, in chronologische volgorde zou de eerste zijn in hiërarchische volgorde. De jongste zou erven. Het is een eigenaardig verschijnsel trouwens dat wij in de Bijbel geconfronteerd worden met het eerstgeboorterecht. Dat in principe zou gaan naar de oudste, hoewel het waar het erom ging in Genesis dan toch niet naar de oudste gaat, om profetische, symbolische redenen waarom dat zo gaat, neemt niet weg dat wij ook onder de mensen, onder de volkeren, het verschijnsel kennen, weliswaar van de primogeniture. Dat is het officiële woord voor eerst geboorterecht. Maar er zijn ook volkeren geweest of families geweest waarin niet de oudste zoon het eerstgeboorterecht kreeg, maar de jongste. Het idee was gewoon, ja, als de oudste elke keer het koningschap erft, dan is hij maar betrekkelijk kort koning. Dan kan je nog navragen aan prins Charles. Oh, sorry, koning Charles is hij, maar je moet er vlug zeggen. Want hij heeft niet zo lang meer. Hij is al oud. Hij is al bijna net zo oud als ik. Dus het schiet lekker op. Dus ja, en hij is nog maar net koning geworden. Dus ja, en dan moet het alweer naar de volgende, weet u wel. Toen heeft iemand uitgevonden, je moet het ook anders doen. Je moet het vererven naar de jongste. Die kan nog een paar jaar langer mee. En dan heb je minder vaak dat erfenisprobleem. Dat is klassiek hoor, dit wat ik nu vertel. Dat is ook een opvatting. Maar waar het op neerkomt is, hoe het ook heet, men heeft er geen woord voor. De Bijbel wel, Begoer. En in principe, dat is makkelijk aantoonbaar, de vader wijst hem aan. En in het geval van Jacob, dan heb je dus al enige generaties gehad. In het geval van Jacob, die heeft 12 zonen en die legt het eerstgeboorterecht neer bij Jozef. Dat was feitelijk de 11e, chronologisch. We zitten de 11e. Hij had al 10 zonen. Toen werd Jozef pas geboren. En daarna kwam nog Benjamin dan. Zijn volle broer. Maar Jozef was de 11e. En over het hoofd van Jozef heen regelde die maar meteen de volgende generatie erbij. Namelijk Efraïm en Manasse. Die trouwens voor dat doel ook werden omgewisseld. Want het was Manasse en Efraïm. En Efraïm was de jongste. Dus hoeveel keer heb je nou gehad dat het de jongste was? Als je één keer bij Efraïm aankomt. Reken dat maar eens uit. Dat is een heel eind hoor. Maar het is een oud-testamentisch en daarmee Bijbels beginsel. Maar wij lezen hier in het Nieuwe Testament een Griekse term daarvoor, die dan opnieuw vertaald moet worden naar het Nederlands. En het heet dan aanstelling tot zonen. Waarbij je meteen leert hoe dat zit met zonen. Dat wil zeggen, dat begrip kan gebruikt worden blijkbaar in verband met de biologische voortplanting, om zo te zeggen. Ik bedoel, Jacob en Esau, Esau en Jacob waren allebei zonen van Isaac, toch? Dat klopt ook, ze kregen ook alle twee een erfenis. Staat er. Niettemin wordt uitdrukkelijk gezegd dat Jacob de hoogste in rang zou zijn en dus de titel, voor zover je dat zo kunt noemen, zou erven en vererven. Dat deed hij dan ook. En hij werd Israël genoemd vervolgens. En die vererfde dus zijn titel. Niet aan Ruben, dat zegt hij ook uitdrukkelijk. Gij zijt het niet. Hij noemt hem wel het eerste, want het was de oudste. Genesis 49. Maar hij zegt, nee, jij niet. Waarom niet, pa? Nou, omdat je niet betrouwbaar genoeg bent. Had ik beter niet kunnen vragen. Want nou krijgen we te horen wat hij uitgehaald had. Maar goed, gij zei het niet. Maar het werd dus Jozef, om zo te zeggen. En daarmee zelfs over het hoofd van Jozef heen. Dat wil zeggen, de vader bepaalt het. Bovendien bij Jacob en Esau was het ook zo. De kwestie was, Isaac zou het moeten doorgeven. En die werd dus gemanipuleerd, om zo te zeggen. Men meende dat het nodig was. Ik ben van mening dat het niet nodig was, maar ja, dan kon je Rebecca niet wijsmaken en Jacob ook niet. Ik meende dat ze het zelf allemaal moesten regelen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Het gaat me om het beginsel dat die zoonstelling, die hier dus twee keer achter elkaar genoemd wordt in Romeinen 8, dat is een oud-testamentisch begrip met betrekking tot Israël. Dat voegt niet veel toe wat ik nu zeg, met betrekking tot Israël. Want het Oude Testament gaat bijna uitsluitend over Israël. Het is een oud-testamentisch begrip van doen hebben met Israël enzovoorts. En dat wordt hier nu in het Nieuwe Testament aangehaald en notabene toegepast op degenen die gerechtvaardigd zijn uit het geloof en vrede hebben bij God en de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade waarin ze staan en roemen in de verdrukkingen en waar ze allemaal maar in roemen enzovoorts. Dat was Romeinen 5 voor de goede orde. Ik neem aan dat u ook gewoon kunt zeggen, dat gaat dus over ons. Maar daar staat dan, wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling. Want staat er, degenen die door de geest geleid worden, worden zonen Gods. Dat staat in vers 14. Ook dat is ongelukkig vertaald. En dat komt omdat de vertalers het verschil niet hanteerden. Waarschijnlijk ook niet kenden. Tussen kind en zoon. Maar dan zit je weer met je Bijbelse begrippen. Ik kan het niet helpen, want dat staat in vers 14, hè? Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Er staat niet het woord voor kinderen. Er staat zonen, met als toelichting, want, en er komt een verklaring, want gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. En als je in vers 14 al vertaalt met kinderen, ja, dan ga je dat in vers 15 dus ook doen. Wie door de geest geleid worden zijn kinderen Gods, want gij hebt ontvangen de geest der kindstelling. Ja, dat kan natuurlijk niet. Kinderen worden niet aangesteld. Ze hebben mij verteld dat kinderen geboren worden. Mij stond in de boek, zuster. Ik spot er maar een beetje mee, maar dat lijkt me toch duidelijk. Dus je vertaalt eerst in plaats van zonen kinderen en daarna zit je met dat woord zoonstelling. Ja, dat wordt dan geadopteerd, dus de spirit of adoption heet het in de King James Version. Gij hebt ontvangen de spirit of adoption, de geest van de adoptie. Alsof we aangenomen kinderen zijn. En u weet dat dat niet kan, dat weet iedereen, dat zouden de vertalers ook hebben moeten weten. Allee, ja, ik weet niet wat ze allemaal geleerd hebben uit Genève in de tijd, hoor. En wat ze in Dordrecht dan weer moesten onderschrijven, en zo, dat weet ik echt niet. En ik wil het ook wel zo laten. Maar kijk, als wij kinderen zijn nu, dan is dat niet omdat wij aangenomen kinderen zijn, maar is dat omdat wij uit God geboren zijn, omdat wij wedergeboren zijn. Dan moet ik u zeggen dat men in de kringen van de vertalers de idee had dat je pas wedergeboren wordt als je eerst hier bent overleden. Zodat je pas zalig bent als je hier dood bent. Letterlijk. U weet wel, dan word je bekeerd op je sterfbed. Of op je sterfbed krijg je ineens zekerheid. En dan staat er in de krant dat je overleden bent in de hopen des eeuwige levens. Hetgeen dan bedoelt te zeggen dat u er zeker van bent. Nou ja, was. Toen u nog op je sterfbed lag. Volgende vraag, hoe is het dan als je geen sterfbed hebt? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik gezocht in de drie formulieren, maar dat heb ik er niet in kunnen vinden. Je blijft altijd met allerlei vragen zitten. Maar waar komt dat uit voort? Uit mijn eerste zin van daarstraks. Namelijk het niet kennen van die Bijbelse begrippen. Wij zijn kinderen Gods, schreef Johannes. Wij zijn kinderen Gods. En niet omdat we zo zijn aangesteld, want dat kan niet. Wij zijn uit God geboren. Of uit de geest geboren. Dat is achtereenvolgens uit Johannes 1 en Johannes hoofdstuk 3. En wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Want laten we zeggen, Jaapie en hoe zullen we noemen, Ezoutje. Maar die waren als kinderen onderweg naar hun zoonstelling. Ze moesten eerst opgroeien. En natuurlijk de tafels van 1 tot en met 10 leren, zal ik maar zeggen. Of weet je veel, hoepelen. Moesten ze dat ook leren toen nog? Ik weet het niet, maar stelt u zich voor, dat zijn jonge kinderen. Dat zijn geen zonen in de zin der wet. Die zijn onvolwassen, die zijn niet, hoe heet dat, wat is de juridische term ook alweer? Die mogen, handelsonbekwaam heet dat, geloof ik. Nou ja, het is zo lang geleden dat ik ermee te maken had, dus laat maar zitten. Maar zoiets, die worden geïdentificeerd met de ouders, die zijn niet zelfstandig, kunnen niet zelfstandig handelen op persoonlijke titel. Daarvoor moeten ze eerst volwassen worden. En voor zover ze het hoofd van de familie zouden worden, de pater familias, dat is weliswaar geen Hebreeuws, maar Latijn. Voor zover ze het hoofd van de familie zouden worden, of van het koninklijke huis, op zoiets, of staatshoofd, is het een kwestie van dat ze daartoe aangesteld moeten worden, als opvolger namelijk. En in de praktijk en gewoonlijk dus door de vader. Men lezen in dat verband Galaten hoofdstuk 4, want dat ligt eigenlijk naast Romeinen 8 wat dit betreft. Want daar staat dat een kind, Galaten 4, dat een kind in niets verschilt van een dienstknecht, van een slaaf. Hij is namelijk het eigendom van de ouders. Dat hebben ze afgeschaft in Nederland, dat weet ik wel. Maar ja, dat is mijn afdeling niet. Zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht, dat is doulos, slaaf. Maar hij is onder voogden en verzorgers, soms denk ik dat zijn de onderwijzers van school. Maar onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt in slavernij. Onder de eerste beginselen der wereld, dat is wet. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, dat is die tijd van de vader tevoren besteld, uiteraard. De volheid des tijds. Heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, uit dat kindschap namelijk, uit die positie van slavernij, een eerste beginsel der wereld. En opdat wij, was de bedoeling, de zoonstelling, daar staat het woord weer, de zonstelling zouden verkrijgen, was de bedoeling. Want niet alle kinderen krijgen zonstellingen, niet alle kinderen worden tot zonen aangesteld. Dat weet u toch, hè? Kan je nog navragen aan Esau? Nee, die werd niet tot zoon gesteld. Kreeg hij een erfenis? Ja, toch wel, maar niet het eerstgeboorterecht. Hij werd niet de begoer, zeg ik liever. Wordt langzamerhand zo'n woord Nederlands, hè? Hij werd niet de erfgenaam van de titel. Dat werd Jacob. En toen Jacob het eerstgeboorterecht overdroeg aan Jozef en over diens hoofd heen aan Efraïm en Manasse, er was een reserve meteen bij, zei hij erbij dat in hen mijn naam genoemd worden. Dat wil zeggen, Efraïm, in de eerste plaats, erfde de naam van Jacob. Dat wil zeggen, de naam Israël, de titel. En dat blijkt ook zo te zijn, want dat vinden we later in de Bijbel terug, hoe Israël wordt aangeduid. Nou, in ieder geval de tien stammen, maar in het algemeen Israël wordt aangeduid met de naam van Efraïm. Want Efraïm is de drager van de naam Israël. Heb je dat nog? Nou ja, en dat lees je later in de Bijbel, maar dat weet u waarschijnlijk, dat als de tien stammen uiteindelijk helemaal niet meer bestaan als zodanig, namelijk als één koninkrijk, omdat het vernietigd is, dan zijn het de Joden, dat zijn de erfgenamen van het tweestammenrijk, dat dan nog wel bestaat, die zeggen, ha, fijn, ze zijn weg, nu zijn wij Israël. Er staat zwart op wit in Ezechiël, meen ik. Daar staat, ze zijn weggevoerd, laat ze maar verdwijnen, dan erven wij de naam Israël. En zo is het nog steeds in onze dagen, waarbij de Joden de naam Israël claimen. In de oprichting van der Judenstaat, ik zeg het graag zo met de uitdrukking van de eerste Zionist die het uitgevonden heeft, zal ik maar zeggen, Theodor Herzl. Der Judenstaat, de oprichters van der Judenstaat kwamen toch op de gedachte dat ze het Israël zouden noemen. En dat was één brug te ver. Ja, dat is ten onrechte. Daar komt hen niet toe. En om redenen waar ik verder niet op in wilde gaan. Want waar ik op in wilde gaan is eigenlijk dit. Dat heel wat zaken die aan Israël worden toegeschreven in de Bijbel, weliswaar niet terecht zijn gekomen bij de Joden, bij het Joodse volk, maar in plaats daarvan bij ons. En in de praktijk bij de gemeente dus. En daar gaat het hier over. Kijk, ik ben mij bewust, dat is een van de redenen waarom ik erover spreek natuurlijk. Ik ben mij bewust dat er zijn die zeggen, ja, maar aanstelling tot zonen. Aanstelling tot zoonstelling, ja, er staat zoonstelling inderdaad. Ja, maar dat is niet voor de gemeente, dat is voor Israël. Oh ja. Ja, want dat staat hier ook. Want de derde keer dat de uitdrukking gebruikt wordt, weet ik, is Romeinen 9... vers 4, maar ik lees vers 3. Ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen. Heb u dat? Aanstelling tot zonen wordt toegeschreven. En Paulus, de schrijver van deze brief, erkent dat, wordt toegeschreven, laten we zeggen, aan Israël. Dat staat er ook zo, Israëlieten. En in de praktijk zijn dat natuurlijk toch de Joden in de dagen van Paulus. En er zijn dus mensen die ook vandaag zeggen, nee, dat gaat over Israël, gaat niet over de gemeente. Dus de Romeinenbrief kun je vergeten. Ja, die moet je niet vergeten, maar dat gaat dan niet over ons. Dat gaat over Israël. Dat is hiermee aangetoond, hè? Nee, dezelfde redenering wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Dat gaat toch over een nieuw verbond, maar een nieuw verbond is toch beloofd aan Israël, volgens Jeremia 33. Dus dat is niet over ons. Heb je dat nog? Je zult zeggen, dat is extreem, maar ja, ik weet niet of je zich dat dan bewust bent, maar aan de andere kant, en dat is veel wijder verbreid, zegt men, ja, dat gaat wel over Israël, maar het wordt dus en waarachtig wel op de kerk, op ons, de kerk, toegepast. Dat blijkt en dat betekent dat er dus geen toekomst meer is voor het natuurlijke Israël. Dat heeft afgedaan. En dit is officieel, voor zover zoiets officieel kan zijn, dit is officieel de vervangingstheologie. Er zijn mensen die die term tegenwoordig gebruiken en niet weten waar het over gaat, zeg ik er dan ook nog maar bij. Dus ja, je moet altijd eerst checken wat bedoelen ze eigenlijk. Maar dit is de, laten we zeggen, de traditioneel, in ieder geval Calvinistische leer. En misschien de Roomse ook, maar daar heb ik geen idee van. Want de Roomse zijn dit scheutig met hun leringen, zal ik maar zeggen. En trekken zich daar ook weinig van aan. Die kan het weinig schelen. Maar in Calvinistische kring is de gedachte, ja, de kerk is Israël, is in de plaats van Israël gekomen. Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld? Nou hier, want het zijn uitdrukkingen die gaan over Israël oorspronkelijk. En ze worden toch op ons, op de kerk van onze tegenwoordige tijd toegepast. En anderen zeggen, het gaat over Israël, dus het gaat niet over ons. Wat dan weer wel over ons gaat, dat is dan maar weer de vraag. Gewoonlijk zegt men dan, nou, bijvoorbeeld de brief aan de Efezen. Efezen, Filippenzen, Colossenzen, de gevangenisbrieven van Paulus. Het latere werk van Paulus, daarin wordt dan gemeentelijke waarheid uiteindelijk. Oh ja, zullen we even checken? Even naar Efezen 1. Daar staat dat God ons, vers 4, heeft uitverkoren in Christus. In hem staat er, dat is in Christus uit vers 3. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping. Dat is ook zo'n begrip, maar daar ga ik nou niet op in. Hij heeft ons uitverkoren in hem voor de nederwerping in de wereld. En dan stop ik meteen. Hoezo uitverkoren? Want dan kun je dezelfde theorie op toepassen. Uitverkiezing, dat was toch van Israël? Israël was toch een uitverkoren volk? Begrijp je me goed? Dit is een kromme redenering. Want je moet dan eerst nog vragen, uitverkoren waartoe? Om de vergelijking te kunnen maken. Maar in theorie maar even. Dat is toch ook iets van het oud-testamentisch begrip. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn enzovoorts. Bij de wetgeving om de Sinaï. Oké, laten we even liggen. Volgende vers. Die ons tevoren verordineerd heeft, voor de duidelijkheid, gepredestineerd. Ik bedoel, dat is de uitdrukking die in een Calvinistisch-theologische omgeving gebruikt wordt. De leer der predestinatie. Nou ja, men maakt het verschil niet tussen uitverkiezing en predestinatie overigens. Dus de leer van uitverkiezing is de leer van predestinatie. In die kringen, maar dat is de term, tevoren verordineerd. Dat is naar het Grieks predestinatie. Die ons tevoren gepredestineerd heeft tot zoonstelling. Voor wie was de zoonstelling ook alweer? Voor de Israëlieten, lazen we net in Romeinen 9, nadat het begrip eerst twee keer in Romeinen 8 genoemd was. En als je op grond van de Romeinen wil zeggen, ja, maar dat gaat niet over ons, want het is predestinatie, dat gaat over Israël, dan geldt dat ook voor de Efezebrief. Dan gaat die ook niet over ons, dan gaat het ook over Israël. Maar welke brieven hou je dan nog wel over die niet over Israël gaan, maar wel over de gemeente. Overigens, hoe kom je eigenlijk aan het idee dat er daarnaast nog iets bestaat dat dan de gemeente heet of zoiets? Want al die dingen gaan over Israël. En het antwoord is dat we weer midden in de misverstanden zitten. Want het is nog maar de vraag over Israël gaat. Hangt er vanaf waar we het over hebben. Maar het hele punt is dat God in oud-testamentische tijd, dat is een ruim begrip dan, sinds Genesis, om zo te zeggen, allerlei beloften gedaan heeft. Dat wil zeggen, heeft aangekondigd wat hij zou doen. En dat is geconcentreerd geworden op wat dan Israël heet. Niet als een van de vele volkeren en daar doet de Heer wat voor, of mee of aan. Het is, God heeft één van die volkeren, een volk dat hij overigens speciaal voor dat doel verwekt heeft, uit enige generaties van onvruchtbare vrouwen. Het kan eigenlijk niet als ik het zo zeg, maar toch heeft God dat gedaan, uit enige generaties van onvruchtbare vrouwen. God heeft dat volk eerst speciaal verwekt en daarna ook nog weer uitgeleid uit Egypte, want daar was het als volk ontstaan. En die zegt, jullie zijn op alle mogelijke en onmogelijke manieren, jullie zijn mijn eigendom, ik heb je speciaal hiervoor verwekt. Waarvoor dan? Nou, opdat je voor mij een heilig volk, een priesterlijk volk, een koninklijk volk zou zijn. Israël als volk om God te dienen. Dat wil zeggen, Israël wordt niet maar opzij gezet, negatief of positief, Israël wordt gepromoveerd naar een hogere positie. Israël wordt geacht Gods zoon te zijn. Dat staat zwart op wit. Israël is mijn zoon. Farao moest het horen, de overste van deze wereld om zo te zeggen. Zegt tot Farao, Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon gaan. Let my people go. Staat in Exodus. En zelfs helemaal aan het eind van de oud-testamentische geschiedenis, nou, dat is niet helemaal het eind, maar het eind van de koninkrijken van de beide huizen van Israël, namelijk in de dagen van Ezechiël, ja, dagen van Jeremia. Dagen van Jeremia, laten we het zo maar zeggen, bij de ondergang van ook het koninkrijk Juda en daarmee de verdwijning van de troon van het huis van David uit Jeruzalem. Daar zegt de Heer nog steeds via Jeremia, Israël is mijn zoon. En meteen erachteraan, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Wat niet wat anders is, het is precies hetzelfde, want Efraïm is de erfgenaam van de naam Israël. Dat in hem mijn naam genoemd worden, was het. Hebben jullie nog? Het is mijn zoon, en dat bleef het ook, ondanks dat die koninkrijken niet meer bestonden en de beide huizen van Israël, laten we zeggen, gemakshalve verdwenen waren in ballingschap. Het is geworden tot een volk dat als priestervolk, volk van priesters en koningen, belast was met het beheren van het woord van God. Dat kan niet missen, want ze werden aangesteld in dienst van God. Maar wat voor werk doet God dan waar hij personeel bij nodig heeft? En het antwoord is, wat God doet is, maar die tekst zijn we ook kwijtgeraakt, wat God doet is spreken. Die tekst hebben we opgeofferd aan het kerstfeest. Dat is Johannes 1 vers 1, namelijk, in het begin was het woord. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben die teksten dringend nodig, want we hebben maar zo'n paar schriftplaatsen voor kerst. En we moeten elk jaar kerstfeest vieren, toch? Nee, zo is het gegaan. Ja, ik zeg het natuurlijk een beetje vreemd, maar dan blijft het u hopelijk bij. Zo is het wel. Maar wat er eigenlijk staat in Johannes 1 vers 1, is niet in de beginnen was de zoon. Dat heeft men ervan gemaakt, hoor. Ook stilzwijgend. Iedereen wordt graag dat te begrijpen. Maar dat staat er niet. Er staat in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat betekent gewoon, God spreekt. Van den beginnen. Dat is wat God doet. Hij spreekt. Iemand zei, maar hij schept toch? Ja, hoe dan? Doordat hij spreekt. Hij wekt op uit de dood. Hoe dan? Hij zegt gewoon, Lazarus, sta op. Of Lazarus, kom uit. Een dochtertje, ik zeg u, sta op. En wat het maar was. God spreekt. En dan komt er een boodschap van God en het heet het evangelie, de boodschap, de evangelie van Christus. En het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Wat? Het woord van God. En het heet ook zo, Romeinen 1. Het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat betekent dat het woord van God noodzakelijkerwijs aan Israël is toebetrouwd. En andersom, het volk aan wie het woord is toebetrouwd heet Israël. Is de drager van die titel en daarmee drager van de verantwoordelijkheid. Dat is die van strijder met God. Dat is de zeer objectieve vertaling van Sarel. Israël. Strijder met God. Eventueel heerser met God. Dat kan ook, maar dat nog is een heerser in de strijd. Hè? Dat weet u, hè? Want Sar is gewoon Tsar en Saar en Sja en Caesar en Seur. Het is de koning. Strijder. En El is God, strijder met God. Dat is wat het volk zou doen, strijden voor het woord. Vandaar dat iemand als Timotheus, zal ik maar zeggen, die wordt door Paulus aangeduid als een krijgsknecht van Christus. Die in de strijd dient, enzovoorts. Het is oorlog. En in dezelfde Efezebrief die ik nog voor me heb liggen, we hebben de strijd. Ja, niet tegen vlees en bloed, maar in de praktijk ziet het er misschien zo uit, maar het is tegen overheden en macht en geestelijke boosheid in de lucht. Want het is strijd, enzovoort. En de zaak is deze. Dat God zijn werk zou doen via Israël aan de volkeren. Vergis u niet, de oorspronkelijke belofte was: in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Zodat als je zegt, ja, maar dit is voor Israël, dan betekent dat niet dat het niet is voor de heidenen. Of voor andere volkeren, net wat u wil. Sterker nog, als het niet voor Israël is, dan kan het niet eens naar de heidenen gaan. Want in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus loopt via Israël, per definitie. Dat is de hiërarchische weg, van bovenaf Israël en vanaf Israël naar de volkeren. Vandaar dat het van Israël staat, dat het aan het hoofd der volkeren staat. Of zoals Johannes de Heer dat formuleerde, aan de spits der natiën. Ik vind het wel een mooie term eigenlijk. Dat begint dus bij Israël. En toen dan die belofte Gods vervuld zouden worden, omdat de juridische grond daarvoor gelegd was door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, toen bleek dat dat deel van Israël, dat zich ook van die naam bediende, officieel niet wilde. En officieel de Messias, dat wil zeggen het woord van God, het evangelie, afwees. Toen dat bleek te zijn, zat God dus in de problemen. Want ja, hij zal alle geslachten des aardrijks zegenen, maar Israël had zich afgemeld. Wilde niet. En het was toch, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zult gij mij ten eigendom zijn, een koninklijk priesterlijk volk uit Exodus, toch? En vergis u niet, het Joodse volk heeft zich afgemeld. We hebben het niet over democratie, we hebben het over hoe dat in de Bijbel werkt, officieel. En het volk heeft zich afgemeld doordat het Sanhedrin, dat was de hoogste regering van het volk, zich heeft afgemeld. En voor zover er over gestemd werd, werd er gestemd niet door het hele volk, maar door slechts het Sanhedrin, de raad van oudsten. En als die zeggen nee, dan is dat de stem des volks, officieel. Zo werkt hiërarchie. Dan begrijpt u meteen waarom wij meenden dat het afgeschaft moest worden. En nou zitten we met andere problemen. Want nou moet je alles eerst aan het volk gaan vragen en dat betekent dat er niks gebeurt. Want als je het aan van het volk moet hebben, komt er niks van terecht. Hè? Nou, oké, daar gaan we maar niet verder op in dan. Maar het was het Sanhedrin dat eerst de Heer Jezus afwees, de Heer Jezus zelfs liet kruisigen. Het Sanhedrin dat inderdaad Petrus en Johannes verbood om in de naam van Jezus verder te prediken enzovoort. En uiteindelijk zelfs ook Paulus achterna zat en gevangen liet nemen en wat het maar was. Zo was het toch? Ze wilden het toch niet? En mocht u zeggen, ja, maar het Sanhedrin, dat is maar Jeruzalem. Nou, in de hoofdstad van de wereld, althans, zo wordt het beschouwd. Dat was in Rome. Waarom dat de hoofdstad was, dat is nou ook het punt niet, hè. Maar in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, heeft Paulus ook de oudsten onder de Joden verzameld. En ze hebben daar officieel ook een gelegenheid gehad, op een bepaalde datum, een dag en een plaats gesteld. Staat er allemaal bij. Het is heel officieel geweest. En heeft Paulus hen ook het evangelie uitgelegd en het koninkrijk gods uitgelegd, of hoe het maar heten mag. En toen kregen ze, zoals gebruikelijk, weer ruzie. En ging dus niet door. Ze moesten het niet. En hoe dan verder? Want God doet zijn werk via Israël. En dan is de aardigheid van het verhaal, want zo laconiek spreek ik er tegenwoordig wel over. De aardigheid van het verhaal is dat God nog het grootste gedeelte van Israël achter de hand had. Alleen dat was zelf vergeten wie het was ook alweer. Je had op de heup geklopt, ja. Staat in Jeremia. Toch nog. Nee, er zijn zoveel schriftgedeelten in het Oude Testament, maar eigenlijk ook in het Nieuwe, die dat uitleggen. Ik verbaas me er nog wel eens over hoe lang ik er overheen heb kunnen lezen, terwijl ik het eigenlijk ook wel wist dat het zo was, maar zelfs de schriftplaatsen er overheen las, zal ik maar zeggen. Pas in de loop van de tijd, bij de bestudering en bij herhaling, dan komt ineens van, oh jee, ja natuurlijk, oh zo zit het. Ja. Niet dat het nieuw was, maar wel dat je ineens die dingen ziet staan op een plek waar je het niet verwacht had. Wat er gebeurd is, is namelijk dat die zaligheid, die priesterlijke functie, hoe je dat maar noemt, de functie van Israël bij de Joden is afgenomen en gegeven inderdaad aan Israël. Aan Efraïm dus, maar ook ter wereld. Ik denk dat de inleidende woorden van onze broeder dus straks mede zijn ingegeven doordat ik hem gisteren een brochure liet zien. Het was een dun boekje met twee preken erin. De een was uit 1695 en de ander uit 1700. Ik moet nog steeds de data checken, maar die datum staan erop. Er zijn twee preken en de eerste is naar aanleiding van het overlijden van Willem den Derde, koning van Brittannië, verdediger des geloofs, wat er nog maar meer op staat, defender of the faith. Want Willem de Derde, dat is dus niet koning Willem de Derde, maar het was stadhouder Willem de Derde. Maar Willem de Derde, de stadhouder, was koning van Brittannië, van Engeland, namelijk. En die is zoals iedereen noodlottig overleden. En bij zijn overlijden werd er een preek gehouden. Dat was onder de titel, want er staat daar zwart. Ik had dit geweten, had ik het meegenomen, had ik het u laten zien. Uit, wat is het, 1700 geloof ik. En er staat, een groot vorst is Israël ontvallen. Dat is de titel. Een groot vorst is Israël ontvallen. Israël? Ik weet, ik ken de Calvinistische gedachte, misschien daarbuiten ook wel. Zo van, de kerk is Israël. En men spreekt over de kerk als over Israël. Maar is koning Willem de Derde van Brittannië dan aan de kerk ontvallen? Waarom heet dat Israël? En toen, ik weet nog steeds niet of het zijn moeder was of zijn vrouw. Ik heb er gewoon geen tijd voor gehad nog om het verder na te kijken. Het was erg druk dit weekend. Dat was Maria Stuart. Dat was zijn moeder, maar het kan ook zijn vrouw geweest. En die heette ook zo namelijk. En zo was hij namelijk koning van Engeland geworden. Maar die overleed ook. En dan is het een treurzang om Sion's wil. Staat er dan boven. Iets van die aard. Dat is die andere preek. Begrafenispreek. Sion? Israël? Nederland, dat was een Nederlandse setting. Engeland? Ja, maar dat wisten ze toen nog. Dat is het hele punt. Dat wisten ze toen nog. Want dit is niet iets uitzonderlijks of een verspreking of iets dergelijks. Het is zelfs, ja, dat is dan weer 130 jaar later. Isaac da Costa schreef een gedicht over Israël in het Westen. En hij bedoelde Nederland. Want daar was nogal een vooraanstaande figuur in Nederland. In de politieke, de seculiere wereld, maar ook in de kerk overigens. Maar die lui wisten dat nog, was vanzelfsprekend. Ik heb trouwens in de loop der tijd nogal wat ex-Calvinisten gesproken. Die zeiden, ja, maar wij hebben nooit anders geweten, anders gevoeld. We hebben altijd de indruk gehad dat we Israël waren. Wij hoorden over de Bijbelse geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. Maar we hadden altijd het idee dat het onze voorvaderen waren. Of ze dat echt zo geleerd hebben, waarschijnlijk niet. Maar het is als een vanzelfsprekendheid. Ja, en daar ken ik nog talloze voorbeelden van. Maar daar ben ik nou niet voor gekomen. Hè. Waar ik nou voor gekomen ben, is simpelweg dit. Je kan wel zeggen dat je gemeentelijke waarheid dan vindt in de Efezebrief. Maar het neemt niet weg dat wat er ook allemaal in Efeze aan zegeningen vermeld worden, waaraan de gelovigen bij de heiligen en gelovigen in Christus Jezus deel hebben gekregen, dat die zegeningen stuk voor stuk, zoals ze genoemd worden, ontleend zijn aan oud-testamentische beloften, dan wel profetieën. Dat geldt voor de uitverkiezing, die ik net genoemd heb, uit vers 4. Dat geldt voor de zoonstelling, uit vers 5. En ik roep Paulus op als getuige, die zegt, dat is voor de Israëlieten, zoonstelling. Dat klopt, voor de Israëlieten. Ja. En als het dan staat dat hij ons begenadigd heeft, want dat is punt 3. In hoofdstuk 1 van Efeze kan je nog punten tellen. Punt 3 in dus Efeze 1 vers 6. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wel, die begenadiging, die vind je net zo goed in het Oude Testament. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid, uw barmhartigheden, enzovoorts. Dit was Psalm 51. Anders wordt het Jesaja 30. Hij zal u genadig zijn. Of Jeremia 31 vers 2 vind ik ook wel mooi, want Jeremia 31 is dat hoofdstuk waarin staat, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En wat trouwens ook staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Maar Jeremia 31 begint in vers 2 met het volk der overgeblevenen. Dat is een restant, een overblijfsel. Gelovig overblijfsel. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. In de woestijn, ja. Eventueel in de woestijn der volkeren. Maar die uitdrukking heb ik weer geleend van Ezechiël. Genade. En anders wordt het gewoon Joël 2. Dat is dat hoofdstuk van, ik zal in de eindtijd, hoe heet dat? In de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is die tekst die Petrus aanhaalt. Nou ja, dat zijn eerste woorden van Petrus. In zijn eerste toespraak in Handelingen 2. Dit is wat Joël gezegd heeft. Namelijk dat hij zei, daarna zal het geschieden in de eindtijd. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Maar hetzelfde Joël 2 zegt in vers 13 en 14. Bekeert u tot de Heere. Want hij is genadig. Wie weet zal hij, enzovoorts. Wat heb je dan? Amos 5 vers 15 heb ik ook geselecteerd. Om de eenvoudige reden dat daar staat. Misschien zal de Heere aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Ik weet het wel zeker. Maar waarom staat er misschien? Dan zeg ik jou, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheid. Wat dacht u wat? Jozefs overblijfsel. Hoe zou Jozef... Dat is Israël gewoon. Maar met de nadruk niet op Juda. Maar uiteraard op Efraïm en Manasse. De namen dus die thuis horen bij wat wij dan noemen de 10 stammen van Israël. Misschien zal de Heer aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Dat zijn degenen die verder zijn namelijk. En dat is dan weer Efeze 2. Ik hoop dat dit duidelijk is. Die genade wordt van oudsher in het Oude Testament aangekondigd. Wat staat er? Noach was een rechtvaardig man. Hoezo? Er is niemand rechtvaardig. Wat staat er nou? Noach vond genade in de ogen des Heren. En zo is het maar net. Ik bedoel, dat is een Oud Testamentisch begrip. Ook door Calvinisten erkend, hè? Want het Oude Verbond der Wet verwijst volgens hen door naar het Verbond der Genade. Alleen men beschouwt het Verbond der Genade als een onderdeel van het Verbond der Wet. En dat is een beetje een vervelende zaak. Het is gewoon heel wat anders. Maar dat terzijde. Maar het is Oud Testamentisch. En wat dacht u van punt 4 in Efeze 1? In welke wij hebben, in Christus, in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing. Maar het hele begrip verlossing is natuurlijk een Oud Testamentisch begrip. In de eerste plaats omdat er ooit wordt aangekondigd in Deuteronomium 28 dat er geen verlosser zou zijn. Dat is namelijk als in Deuteronomium 28 vers 29 uiteindelijk wordt aangekondigd de ondergang van de beide huizen van Israël als koninkrijken. Voor de toekomst gezegd. En er staat ook trouwens in Deuteronomium 28 vers 31. En voor u zal geen verlosser zijn. Israël werd niet verlost, de 10 stammen werden niet verlost, de 2 stammen niet. Jeruzalem ging toch ten onder. Al waren er in Jeruzalem betrekkelijk ongelovige Joden die meenden dat de Heer Jeruzalem wel zou verlossen. Dat waren de valse profeten dus. Sorry dat ik het zeg, en dat meen ik echt, sorry, maar die hebben we vandaag ook, hè. Er zijn mensen die denken dat de Heer zometeen komt om Israël te verlossen. Ze bedoelen de Joodse staat en daarmee ook Jeruzalem. Maar het is niet zo. Echt niet. Geschiedenis herhaalt zich. Verlossing, ja, maar niet in Jeruzalem. Daarbuiten. In de woestijn. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En u hebt natuurlijk ook gelezen, als dan wie in Judea zijn, die vlieden naar de bergen. Toch? Het land uit. Want Jeruzalem zal verwoest worden. En er was geen verlosser. De psalmen spreken er ook over. Hè? Terwijl er geen verlosser is, maar er was geen verlosser. Ze riepen tot de Heer, maar hij antwoordde niet. Er was geen verlosser, want er is geen verlosser. Maar daarna krijgen we een hele reeks van schriftplaatsen. Met wat klemtoon op Jesaja overigens, om voor de hand liggende redenen. Waarin de Heer zegt, ik ben de verlosser. En buiten mij is niemand. Ik ben maar de enige. Ik ben degene die was en die is en die komen zal, heet het later in Openbaring. Maar het is aan Jesaja ontleend. Buiten mij is niemand anders. Ik ben de heilige Israëls en hun verlosser. Nog afgezien van dat dat feitelijk ook de betekenis van de naam van Jezus. Want over een paar weekjes, want het is zo weer kerst, ja. Dan moeten we dat allemaal weer lezen. Dat zowel tot Jozef als tot Maria gezegd wordt. Gij zult zijn naam heten Jezus. En in één geval, aan Jozef geloof ik staat erbij. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Want Jezus komt van Yeshua. En dat betekent zoveel als hij zal verlossen. Of Jehovah zal verlossen, wat hetzelfde is trouwens. Hij zal verlossen. Zalig maken mag ook. Dat is hetzelfde namelijk allemaal. En daar ga ik niet eens een opsomming van geven van dat soort schriftplaatsen. Mogen duidelijk zijn. Het is Oud Testamentisch. Waarna in Efeze volgt punt 5. Dat is vers 9 dus. Daar staat... ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Maar in het Oude Testament wordt aangekondigd dat er, laat ik het maar meteen snel zeggen, dat er iemand zou komen die de verborgenheden zou bekendmaken. Afgezien van dat er ook staat bij gelegenheid dat de Heer zich weliswaar verborgen had, maar dat hij zich nu niet meer zou verbergen. Dat is bijvoorbeeld Jesaja 54 of zo. En een veel belangrijke die onder de vertaling wat geleden heeft, is die van Deuteronomium 18. Die ga ik toch maar even met u lezen. Dat doe ik voor de Samaritanen onder u. Deuteronomium hoofdstuk 18, waar wij lezen in vers 18. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u, en als Mozes. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En hier is de komplaatsing, is misschien van belang, misschien ook niet, want ik weet niet of ik dat kan uitleggen ook nog. Het idee is namelijk, hij zal tot hen spreken alles. Hij zal alles tot hen spreken, want dat is wat ik bij hem gebieden zal. Begrijpt u wat ik nu zeg? Er staat niet, hij zal slechts spreken hetgeen ik hem gebieden zal, en dan alles daarvan. Dan zal hij alles zeggen wat ik hem gebieden zal. Al wat ik hem gebieden zal. Er staat, hij zal u alles verkondigen. En dat is wat ik hem gebieden zal. En dat is namelijk de lezing zoals die bekend was bij de dame uit Samaria. Ik kan er zo een lied van maken. De dame uit Samaria. Dat kan helemaal goed, hè? Met al die a's erin. De Samaritaanse vrouw uit Johannes hoofdstuk 4... die vroeg naar de identiteit van de Heer Jezus, wie hij dan was. En ze zei, bent u de profeet? Hoezo de profeet? Ik hou mijn hand nog even bij Deuteronomium 18. Dan weet ik dat ik nog even terug wil daar naartoe. Maar in Johannes 4 is dat. En daar lezen wij dan dat die vrouw zegt, vers 25... Ik weet dat de Messias komt, Hamashiach, de Christus in het Grieks, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Want ze was onder de indruk van dat Jezus alles wist, blijkbaar. En daarvan ook blijk gaf. En zij heeft begrepen dat die profeet als Mozes uit Deuteronomium dus inderdaad alles zou verkondigen, omdat hij ook alles weet. En bovendien dat dat de Messias is. Dat is helemaal frappant, omdat het begrip Messias binnen Joodse kring, binnen christelijk ook denk ik, in principe ontleend wordt aan David en de instelling van het Davidisch koningshuis. God en zijn Messias, zijn gezalfde, in de psalm van David, namelijk psalm 2. Dat is opmerkelijk, want de Samaritanen hanteren, kennen slechts de vijf boeken van Mozes. Dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Waar vind je dan het begrip Messias vermeld? In Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nou, dat is huiswerk dan voor de volgende keer. Ik weet het ook niet, maar die vrouw had in ieder geval begrepen dat de Messias, dat is die profeet als Mozes. Maar de uitspraak die zij kennelijk kent, heeft zij gelezen als dat dingen die onder Mozes nog verborgen waren, zouden geopenbaard worden door een profeet als Mozes, zijnde de Messias. Christus dus, in het Grieks. Heb je dat? En wat ik nu zei, kan je namelijk ook in Deuteronomium lezen. Want Deuteronomium 29 eindigt met, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Er geen betekent dus, dat inderdaad dingen verborgen bleven in de dagen van Mozes. En dat er later pas geopenbaard zou worden.
Paulus heeft het over al de raad Gods.
Ja. Heel de, ik heb u verkondigd, heel de raad Gods, zegt hij. In, wat is het? Handelingen 20, hè, geloof ik. Ja. Zo is dat, ja. Kortom, zijn verborgene dingen. Romeinenbrief eindigt daar trouwens ook mee met die gedachte. De openbaring van de verborgenheid. En het wordt dan helemaal aan het eind van die brief gezegd. Maar het punt is dat men in het Oude Testament weet had van het begrip verberging, verborgenheid. Zelfs een heel Bijbelboek dat zo heet, het boek Esther, verborgenheid. En dat men dus ook wist dat er een tijd zou komen dat de Heer en zijn woord niet langer verborgen zouden zijn. In ieder geval, dat konden ze weten, staat allemaal in de Tenach. Dat wil zeggen wat wij het Oude Testament noemen. En als dan in Efeze gezegd wordt, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil om enzovoorts. Dan gaat het dus om de vervulling van oud-testamentische beloften. En vergis u niet, als God dus wat bekend maakt, dan is dat logischerwijze eerst aan Israël. Dat is omdat de Heer Rizo werkt. De Heer heeft Israël voor dat doel aangesteld, om zijn woord te ontvangen en te beheren. Dat betekent, als hij spreekt, spreekt hij primair tot Israël. Maar dat is niet exclusief. Dat betekent niet dat het niet ook voor de heidenen, voor alle geslachten der zaadreis dus, bestemd zou zijn. Dat moet je dus goed in gedachten houden. Nou ja, daarna heb je nog, om het rijtje te vervolgen, heb je Efeze hoofdstuk 1 vers 11. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Ja, dat is ook een uitspraak die ontleend is aan Israël. Want Israël zou een volk zijn, den Heere ten eigendom. Het was zijn erfdeel. Het heet zelfs zijn loon bij gelegenheid. Maar moeilijker zal ik het niet maken. Maar het is wat hem toekomt. En hier wordt het toegepast op de gemeente. Maar ook dat was een uitspraak uit het Oude Testament. En dan hebben we nog in vers 13... punt 7, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Daar staat het gewoon bij. De Heilige Geest der belofte. Dat betekent de beloofde Heilige Geest. Dat is dezelfde terminologie als van Petrus overigens in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe. Enzovoorts. God had het beloofd in Joël 2... De uitstorting van de geest noemen wij dat in ons jargon. En de Heer was de eerste die dat onderging, met als gevolg zijn opstanding. En die geeft die geest aan wie hij wil. Maar dat had hij in het Oude Testament al gezegd, dat hij zijn geest zou geven, ook aan de inwoners van Jeruzalem, Zacharia 12, enzovoorts. Dat wil zeggen, dat staat ook in het Oude Testament. Al moet ik erbij zeggen dat ik daar niet gelezen heb een term als verzegeld door de geest. Maar goed, dat is wel de consequentie ervan. Als men de geest heeft ontvangen, dan is dat omdat men uit de geest geboren is. Dat wil zeggen, wedergeboren is. En dat betekent dat je dat leven ook niet meer kwijt kunt raken. Dat is de essentie van wedergeboorte. Dan ontvangt men eeuwig leven. Zo staat het ook in Johannes 3 over wedergeboorte. Omdat men niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is dus te beschouwen als een verzegeling. Een garantie die erbij gegeven wordt. Kortom, het is vervulling van oud-testamentische zaken, oud-testamentische beloften. Dat geldt ook voor een positie aan de rechterhand Gods natuurlijk. Maar geldt ook voor wat in Efeze 2 uiteengezet wordt. Namelijk dat wij als gelovigen gebouwd worden op één fundament. Tot een heel gebouw, tot een heilige tempel in de Heer, namelijk tot een woonstede Gods. Dat wil zeggen in de geest, een geestelijk huis. Maar het is toch duidelijk dat dat ontleend is aan de roeping van Israël in het Oude Testament. Het gaat toch over een priesterlijk volk, een tempel. De gemeente is een tempel gebouwd uit levende stenen die samengevoegd zijn. Nee, die woorden staan hier niet, maar die gedachten wel. Wij zijn genoten eigenlijk van het huis Gods. Dat is vers 19. Het woord huis is hier gekoppeld aan genoten. Dat is jammer, want dan ben je het zelfstandig naamwoord huis kwijtgeraakt. Hè? Het is een beetje weggemoffeld. Maar het staat er wel. Wij zijn medeburgers der heiligen en deelhebbend aan het huis Gods. Een huis Gods namelijk dat gebouwd is op het fundament dat de apostelen en profeten gelegd hebben. Het huis Gods waarvan Jezus Christus is de uiterste, dat is de hoogste hoeksteen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben uit Psalm 118. En dat hele gebouw wordt samengevoegd en wast op tot een heilige tempel. Bestaan er dan ook onheilige tempels? Nee, officieel niet. Als het onheilig is, is het namelijk geen tempel meer. Een tempel is gewijd aan God, aan de dienst aan God. En dat is precies de betekenis van het woord heilig. Gewijd aan God. Dus met nadruk een heilige tempel. En Petrus legt het uit en zegt dat betekent dat wij een priesterlijk volk zijn. En hij heeft het over precies hetzelfde. Zal er wel bij staan, toch, of niet? 1 Petrus 2, vers 4 en wat er verder volgt. Inderdaad, als levende stenen, et cetera. Maar het hele idee van die tempelbouw en van die steen die geworden is tot hoofd des hoeks, staat gewoon in Psalm 118. De beroemde van de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzet is tot verbazing der aanschouwers door God tot hoofd des hoeks gezet of zoiets. Ik weet niet, wij moesten dat vroeger leren op school, weet u wel. Maar dat is een bekende psalm. Ik bedoel, dat is Oud Testament. Dat was voor Israël een heilig volk, een verkregen volk, een priesterlijk volk, een huis, het huis Israëls, een geestelijk huis, een priesterlijk volk. En het wordt hier toegepast op de gemeente. Hoe dat kan? Ja, dat is wat uitgelegd wordt in Romeinen 9 tot en met 11. Ja, dat ga ik nou niet uitleggen, maar ik kan het wel zeggen hoe dat kan. Dat kan omdat de gemeente gebouwd wordt wel degelijk uit Israël. En dus de erfgenaam is van de belofte naar Israël, alleen niet via Juda. Dat is een punt dat misschien nog komt in het niet dat het onzeker is, maar dat betekent dat ik het er nou niet over ga hebben. Via Juda, dat gaat over koningschap namelijk. Dat is in de toekomst, maar vooralsnog, de gemeente als zodanig nu is een priesterlijk volk en het is de drager van de titel Israël, zeker wel omdat aan ons het woord Gods is toebetrouwd. Want dat berust niet bij de Joden. Dat is ons gegeven. En als ik het langzaam zeg, nou ja, het is eigenlijk officieel, helemaal officieel, en volgens de letter van de wet, om zo te zeggen, juridisch volkomen verantwoord, legaal, is het gegeven aan de 10 stammen van Israël, dat wil zeggen aan Efraïm, want daar moet je dan terecht. Als je bij de 2 stammen terecht moet, ben je bij Juda eerst, hè? Niet bij Benjamin, bij Juda. En als je bij de 10 stammen terecht bent, dan ben je bij Efraïm, primair, en daar is dat woord van God gepland. Daar heeft het ingang gevonden. Daar heeft de regering het officieel aanvaard. En sindsdien is dat volk geworden tot priesterlijk volk. Alleen in de praktijk, dit is juridisch, de jure heet dat. Want dan gebruiken we juridische termen. De jure. Maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk, berust het natuurlijk toch alleen maar bij het gelovig overblijfsel daaruit. Degene die ook op persoonlijke titel het woord van God hebben aanvaard. En dat maakt ons tot priesters. En dat heet dan weer, gek genoeg ben je dan gewoon weer terug in de orthodoxe christelijke theologie. Dan ben je terecht bij wat dan heet het universele priesterschap aller gelovigen. Of het algemeen priesterschap aller gelovigen. Want alle gelovigen worden beschouwd als priesters. Waar staat dat dan? Nou, dat is berust op dat wij stenen zijn van die tempel en dus leden zijn van een priesterlijk volk, een heilig volk en verkregen volk, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat was weer 1 Petrus 2, dus, wat ik nu citeerde. Maar in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, zijn wij dat. En dat is de gemeente. Een volk van eerstgeborenen en wel degelijk dragers van de verantwoordelijkheid, van de rechten en plichten van Israël. Of je dan die naam moet gebruiken voor je kerkgenoten? Och, ik denk niet dat dat belangrijk is. Ik denk dat het belangrijk is dat wij beseffen welke verantwoordelijkheid wij als gemeente en dus als leden van de gemeente hebben. Ons is dat pond toevertrouwd. Wij zijn die 10, om zo te zeggen, waaraan dat pond is toevertrouwd. Ik hoop alleen niet dat die hoort in de categorie van die ene die er niks mee gedaan heeft. Weet u nog, uit Lucas 19? We zouden er ook wat mee doen. Dat zou onze levens bepalen. Dat is wie wij zijn. Dat is onze identiteit. En als je binnen dat kader dan leest over een groot vorst is Israël ontvallen, dan weet je waar het over gaat. Daar zit de gedachte achter, niet van de kerk zozeer, maar de gedachte achter, ons is het woord van God toebetrouwd. En zo werd het echt gezien hoor. En dat is de positie van Israël. Ongeacht hoe dat juridisch onderbouwd zou moeten zijn of zoiets, maar het wordt als zodanig wel degelijk beleefd. En daar gaat het maar om. En dat is de grondslag voor gemeentelijke waarheid. Die grondslag is dus inderdaad Israëlitisch. En als in de toekomst wij als priesters fungeren vanuit een hemelse positie, als koningen en priesters, als erfgenamen van het koninkrijk, dan is dat niks anders dan de toepassing van wat aan Israël beloofd was. Een koninklijk, priesterlijk volk, een heilig en verkregen volk. En daarom is er ook heel de christelijke geschiedenis door die verwarring. Is de gemeente Israël of niet? En het antwoord is, de gemeente bestaat uit de eerstgeborenen uit Israël, die eerstelingen zijn en ze zijn bestemd voor de hemel. En daarna volgt in de toekomst, dat is na de voltooiing van dit werk, en dus logischerwijze na de opname van de gemeente, volgt het vervolg, namelijk opnieuw de prediking van het evangelie aan heel Israël enzovoorts. Sterker nog, ik heb nu ook gezegd waarom een opname van de gemeente noodzakelijk is. Gewoon vanzelfsprekend. Als we het al niet zouden lezen expliciet in de Bijbel, dat doen we wel. Maar als we dat niet expliciet zouden lezen, dan vinden we het impliciet. De gemeente is een hemels volk. En zolang dat volk aan het verzamelen is, is je niet bezig met tweedelingen, derdelingen, vierdelingen of hoe het maar heten mag. Of hoe je dat maar noemen moet. God doet ook niet een werk aan het Joodse volk in onze dagen. God verbergt zich daarvoor. En niet alleen voor dat volk, maar voor de wereld als zodanig. En voor zover hij zich toch bekend maakt, is het via de 10 stammen van Israël. Maar dat heeft niet tot doel de bekering van de wereld of de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het heeft tot doel de verzameling van zijn gemeente. En in die traditie, die Bijbelse traditie, bevinden wij ons. Of u dat moet weten of niet. Ja, dat weet ik niet. Of u dat moet weten of niet. Dus daar ga ik niet over. Ik weet alleen dat de Heer ons alles wil verkondigen. De complete waarheid, inclusief de verborgenheid. En dat dit soort dingen in de Bijbel staan. Dat is het woord van God dat wij eerst aanvaard hebben. Dus u wordt geacht daar interesse in te hebben. En in de tweede plaats wordt u geacht bij te dragen aan de verspreiding van de Bijbelse waarheid. Dat is ook dit. En daar kom je onvermijdelijk tegen. Wat is dat dan, zo'n stelling? Ze leggen het je niet uit hoor. Men weet die dingen niet. Men bestudeert ze ook niet. Het past ook niet binnen het kader, want men heeft de Bijbelse waarheid omkaderd, weet u wel. En lijst er omheen gemaakt. Dat heet dan, want ik had het toch over Calvinisten, sorry. Ook dat meen ik hoor, dat sorry. Maar wat moet ik anders zeggen dan? Daar heeft men het omkaderd en gezegd, nou ja, maar de Bijbelstudie is leuk, schreef men in de krant in de tijd over mijn activiteiten. Bijbelstudie is goed, valt te bejubelen. Ja, prima, maar dat moet dan wel binnen de drie formulieren van enigheid. Ik heb het krantartikel nog bewaard in het archief. Binnen de drie formulieren van enigheid. Ja, kom op zeg. God moet zich houden aan Dordrecht. Of dachten ze dat ze in Dordrecht in drie formulieren die 1200 bladzijden van heel de Bijbel hadden samengevat? Echt niet? Niet eens een poging daartoe, niets van dat alles. Het ging om heel andere dingen. Waar ik blij mee ben is dat ze daar wel bepaald hebben in de tijd om de Bijbel te vertalen naar het Nederlands, voor zover dat bestond. Maar goed, u weet, Statenvertaling in opdracht van de Staten-Generaal enzovoort. En dat naar de aanleiding van een besluit van de Nationale Synode in Dordrecht enzovoort. Ja, daar ben ik blij mee, ja, want daar hebben we tenminste de Bijbel. Ik ben blij dat ze gedacht hebben van die drie formulieren, daar moet je het ook niet van hebben. Je moet het hebben van het woord Gods, dat moet het hele volk weten. Misschien was dat al onderweg naar de afschaffing van de hiërarchie. Maar laten we dan zeggen dat dit een geluk is bij een ongeluk. Of een voordeel bij een nadeel. Ze hebben het allemaal plat neergelegd, maar daarom hebben wij gelukkig één Bijbel. Nou ja, en daar hebben we het dus over vandaag, hè. Ik stel me nog altijd voor dat als u en ik, niet alleen ik, u ook, als wij straks in de hemel komen bij de Heer, dan hebben we alle tijd van de wereld. En dan zal toch wel eens de vraag wezen, en wat vond je nou van, heb je dat begrepen? Heb je het ooit wel eens bekeken wat er nou staat in Romeinen hoofdstuk 6 of Romeinen hoofdstuk 8 over aanstelling tot zonen enzovoort? Heb je begrepen hoe dat zit? Heb je begrepen waarom het antwoord is volstrekt niet? Als de vraag gesteld wordt, heeft God zijn volk verstoten? Dan moet je er toch ooit een keer over nagedacht hebben. Want je kan tegen de Heer toch niet zeggen, och, dat was niet zo mijn ding. Dat zei iemand een keer tegen mij. Och, wat is een christen? Nou, Bijbelstudie, nou, dat is niet zo mijn ding. Zeg dat maar tegen de Heer dan. Ik zou niet durven. Echt niet. Ik moet me nog excuseren dat ik ook wel eens wat anders gedaan heb. Dan alleen Bijbelstudie. Maar doe maar. Ja, dat meen ik serieus. Maar dat is toch waar ons leven om draait. Om dat woord van God. Waarvan de apostel zei dat het in onze harten geplant wordt. Nou, door wie dan? Dat het in onze harten geplant wordt. Door de Zoon. Hebreeën 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Deze laatste dagen. Door de Zoon. Dat is die hoge priester. Dat is het hoge priesterlijke werk van Christus. Dus ja, en dat zou in onze harten geplant worden. Opdat dat onze zielen, dat wil zeggen onze levenswandel, zou zalig maken. En in plaats daarvan schrijft men allerlei boeken en houdt men cursussen over hoe wij ons praktische leven moeten inrichten en wat we als christen zakenlui of christelijke echtgenoot of weet je veel wat we allemaal zijn als christelijke zus, hoe we dat allemaal moeten aanpakken. Nee, daar is niet de minste behoefte aan. Waar behoefte aan is, is dat dat woord dat in onze harten zou geplant worden. En als het goed is, heeft dat de zodanige uitwerking dat we weten wat we ermee aan moeten. Ook in ons praktische leven van alle dag. Begrijp je wel? Dat zou onze zielen zalig maken. En een andere formulering, mijnerzijds iets ruimer, is dan, die zal ons leven inhoud geven. Waarom ook niet? De natuurlijke mens aan de ijdelheid en leegheid onderworpen. En het betekent dus logischerwijze niks. Of het betekent dat wij die ons laten vullen met het woord van God niet langer aan de ijdelheid zijn onderworpen. Maar integendeel een zinvol bestaan leven zouden kunnen hebben hier. Alleen de uitslag daarvan die wordt niet naar aardse maatstaven gemeten. Maar die wordt gemeten voor de rechterstoel van Christus. Daarheen zijn we onderweg. Ik ben er blij mee en ik denk dat we de Heer daarvoor moeten danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat voorrecht niet alleen dat u ons trekt uit deze duistere, ijdele wereld en wandel, maar dat we ook mogen leren verstaan waaruit onze zaligheid feitelijk bestaat en waarop die gebaseerd is. Dat we mogen beseffen dat we niet maar zomaar in het wild begenadigd zijn geworden, omdat u nu eenmaal barmhartig en goede tieren bent, maar dat er wel degelijk een wettige grond is voor onze positie, niet alleen als begenadigd, maar ook als uw kinderen en als geroepen zonen onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat ook wij mogen vooruitzien naar die rijke toekomst, waarin ook die betere beloftenissen van het nieuwe verbond vervuld zullen worden. Wanneer die beloofde heerlijkheid van Christus ook aan ons en met ons zal geopenbaard worden. Wanneer uw koninkrijk definitief gevestigd zal worden, zelfs nog op deze oude schepping. En we weten uit uw woord en uit de omstandigheden dat dat niet lang meer op zich zal laten wachten, maar of het dan lang is of kort, wij weten dat het voor ons bewaard wordt en dat u ons bewaart voor die erfenis. Daarom danken we u dat we ook hier mochten zijn om uw woord te openen en te overdenken. En we bevelen ons aan bij uw kracht en bij de werking van uw geest, opdat uw woord daadwerkelijk geplant mag worden in onze harten. Amen.